Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Brusselse binnenstad. Jawel, we zijn in de hoofdstad van ons koninkrijk en ook de hoofdstad van Europa. In een vorige aflevering mochten we reeds het Zuidstation kennen en in het zuiden van de stad vinden we ook de Hallepoort, waar we eveneens halt hielden. Van daaruit ging het naar de Marché aux Puces, of de Vlooienmarkt, en dat natuurlijk te midden van de wijk Les Marolles, of de Marollen, waar we een bezoek brachten aan de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, en waar we de devotie van de Spaanse migranten ontdekten, La Santina, of Onze Lieve Vrouw van Covadonga, afkomstig uit de Asturias in Spanje. Trouwens, als u de mogelijkheid heeft om even online te gaan kijken naar dat heiligdom, het is zeker de moeite waard. Prachtig heiligdom in de Asturias. En wanneer we zeggen Marollen, dan zeggen we ook een wijk die gekend was, en misschien nog steeds, omwille van zijn volkskarakter. Maar ook omwille van het feit dat de inwoners van de Marollen heel sterk geconfronteerd geweest zijn in de loop van de eeuwen met armoede. En ook met eigenlijk een beetje uitgesloten te zijn uit de stad. De eerste stadsomwalling van Brussel bijvoorbeeld, ja, daar vielen de Marollen eigenlijk buiten. De tweede, die gebouwd werd in de 14e eeuw echter, die nam hen als het ware op in de stad. Maar het bleef een wijk waar armoede heerste. En dat betekende, zeker in de periode van de Contra-Reformatie, dat vele kloosterordes zich zouden vestigen. Om de armen te hulp te komen. En er was ook een leproserie om de melaatsen, die eigenlijk zover mogelijk uit de stad werden geweerd, ook te voorzien van de nodige zorgen en bijstand. Zo zetten wij onze tocht vandaag verder en komen we aan een prachtige kapel die vandaag de dag helaas niet langer dienst doet als een kapel, maar die toch een toonbeeld is van dat religieuze leven te midden van de Marollen. De Brigittenkapel, ook Brigittenkerk genoemd. Vandaag de dag is het het onderkomen van het kunstencentrum Les Brigittines. Deze contemplatieve orde arriveerde in 1623 vanuit de Dendermondse abdij Marientroon, nadat ze natuurlijk de nodige toestemmingen hadden bekomen. En het was de abdis zelf, Barbara Tasse, die met 5 medezusters deze nieuwe stichting zeg maar onder handen zou nemen. Van de oude raadsheer Engelbert Maas en Jacoba Maas kochten ze huizen en tuinen op het einde van de Hoogstraat en dat was tegenover het Sint-Pieters Hospitaal, waar we zo meteen ook wat meer over te weten komen. Vlak dus bij de plaats waar de melaatsen werden verzorgd. In 1637 zouden ze dan het huis van de vertrekkende Engelse Franciscanessen op wat toen de hoek was van de Bukborrestraat en de Zilverstraat aankopen. We ontdekken deze geschiedenis hier aan de kapel van de Brigittinen.
En daarnet, beste luisteraars, hoorden we reeds iets van de geschiedenis van de Brigittinen. Zij zijn een van de religieuze families die zich uiteindelijk zouden vestigen in de buurt van de Marollen om de armen bij te staan. Dat was het begin van de 17e eeuw. De naam van de Brigittinen verwijst naar hun eerste abdis, de heilige Birgitta van Zweden. De congregatie heet officieel Ordo Sancti Salvatoris, ofwel de Orde van de Heilige Zaligmaker. En werd reeds in 1370 door paus Urbanus V, nog voor zijn dood, erkend. Ongewoon vroeg werd Birgitta reeds in 1391 heilig verklaard door paus Bonifatius IX. En in 1999 zou de heilige paus Johannes Paulus II haar samen met twee andere heiligen, Catharina van Siena en Theresia Benedicta van het Kruis, tot patrones van Europa uitroepen. En dus staan we aan de Brigittinnenkapel, een eenbeukige kapelkerk met een smalle voorgevel afwisselend opgetrokken in witte zandsteen en rode baksteen. Nu, in 1784 zal keizer Jozef II per edict de contemplatieve orden afschaffen. Daardoor konden verdere erediensten in de kapel niet meer doorgaan en de religieuzen zagen zich verplicht om kort nadien Brussel te verlaten. De kapel raakte in verval en werd in de daaropvolgende jaren achtereenvolgens gebruikt als schoolgebouw, pandjeshuis, gevangenis, militaire apotheek, overdekte marktplaats en opslagruimte voor biervaten. In 1953 werd het beschermd door de dienst Monumenten en Landschappen. En zodoende kon in de jaren 60 een ingrijpende restauratie plaatsvinden. Maar op de kapel na werd het hele complex afgebroken. In 1982 werd een opnieuw verbeteringswerken uitgevoerd, waarna de kapel als tentoonstellingsruimte voor dans en theater werd opengesteld. En dan in het begin van de 21ste eeuw waren er opnieuw uitbreidingswerken. En naast de bestaande vroegere kloosterkapel kwam er dus een moderne uitbreiding. Een stukje Brusselse geschiedenis en ook zorg voor de armen geschiedenissen natuurlijk, hier vlak bij de Marollen. Tijd om terug verder te gaan. De kapel zelf is niet open, u hoort het, is een tentoonstellingsruimte geworden. En wij trekken zo verder door de binnenstad van Brussel.
En alvorens wij verder gaan van de Brigittinnenkapel richting onze volgende halte, is het toch interessant om even te blijven stilstaan bij de geschiedenis van het Sint-Pieters-hospitaal. De Brigittinnen die hebben zich dus eerst gevestigd vlak tegenover dat hospitaal. In 1174 stond er rond een kapel ter ere van Sint-Pieter een leprozenhuis. Zijn huis waar de melaatsen werden verzorgd. Het is pas in 1783 dat de gebouwen van het oude leprozenhuis ingericht werd als een echt ziekenhuis. De magistraat van Brussel die besliste in die periode dat in dat Sint-Pieters ziekenhuis het oude Sint-Jans ziekenhuis zou worden ondergebracht. En in 1786 kwam dan het gebouw in handen van de Oostenrijkers en keizer Jozef II maakte er een algemeen ziekenhuis van, naar het voorbeeld van het ziekenhuis in Wenen. In 1788 liet hij de opleiding klinische geneeskunde van de faculteit geneeskunde vanuit Leuven naar dit ziekenhuis overbrengen. En zo werd het dus een universitair ziekenhuis. Onder Napoleon werden in het Sint-Pietersziekenhuis opnieuw opleidingen klinische geneeskunde gegeven en in 1809 gingen er gratis cursussen geneeskunde, chirurgie en farmacie van start, die niet meer bedoeld waren om universitairen op te leiden, maar gewone zorgverleners. Deze cursussen, die vanaf 1824 opnieuw in scholen voor geneeskunde werden gegeven, zullen later de basis vormen van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Brussel. Ja, het is dus die voorgeschiedenis van de katholieke kerk die de zorgen van de armen en van in het bijzonder de Melaatsen, op zich wou nemen, maar ook andere zieken die nergens terecht konden, die konden dan op die plaats terecht, totdat uiteindelijk het Sint-Pieters Hospitaal is geworden dat we vandaag de dag nog kennen. Van de geschiedenis van de zorg voor de armen en de Melaatsen gaan wij naar Onze Lieve Vrouw ter Kapelle, of de Kapellekerk.
Je ne sais, Seigneur, si ces mots monteront jusqu'au ciel. Si tu entendras tout là-haut ce très humble appel. Moi, l'exclu, l'impur, la gitane, en toi j'espère toujours. Car dans le cœur de Notre-Dame, les bannis ont droit d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux, éclaire la misère des cœurs solitaires. Nulle âme à part moi ne les entendra. Si tu restes sourd au mendiant d'amour.
Je veux de l'or, je veux la gloire, je veux qu'on donne.
Op het einde van de straat, niet heel ver weg van de kapel waar we daarnet aan stonden, vinden we nog de Kapellekerk. En het is zo dat net buiten de eerste stadsomwalling van Brussel, Godfried met de Baard, hertog van Lotharingen en eerste hertog van Brabant in 1134, een kapel liet bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw. En dat kleine bedehuisje werd vervolgens door hem geschonken aan de monniken van het heilig graf, die in het Franse Cambrai vertoefden. En op diezelfde plaats staat nu, sinds 1210, de Kapellekerk. De 68 meter lange kerk heeft de vorm van een Latijns kruis en herbergt een ware schat aan kunstvoorwerpen en allerhande bezienswaardigheden en ook zeer indrukwekkende grafmonumenten. Als je binnenkomt, dan valt onmiddellijk een prachtige beeldenrij op die de pilaren van de middenbeuk sieren. Ze stellen de apostelen voor en zijn het werk van de befaamde beeldhouwers Duquesnoy de Jonge en Lucas Faidherbe. En ook de fraaie 18e-eeuwse preekstoel met als centrale figuur de profeet Elia is meer dan de moeite waard om te komen bekijken. De kerk telt in totaal 12 kapellen. En in één van die kapellen, de kapel van de Rozenkrans, neemt men aan dat het lichaam van Pieter Breugel de Oude begraven ligt. om de nagedachtenis van zijn vader te eren, vroeg zijn zoon later aan Pieter Paul Rubens een doek te schilderen. En dat schilderij, Christus geeft de sleutel aan Petrus, werd jammer genoeg in 1765 verkocht aan het Rijksmuseum van Amsterdam. Vandaag kan men er een kopie van het oorspronkelijke doek zien. We bevinden ons hier vlakbij het altaar en ook vlakbij de sacramentskapel. Een zeer indrukwekkende kapel waar men onder andere het praalgraf van de familie Spinola kan zien en een vijftal 17e-eeuwse schilderijen met taferelen uit het leven van Christus. Eén daarvan is gemaakt door de Vlaamse barokschilder Jacques d'Artois, De Vlucht naar Egypte. En het altaar is in een typische Vlaamse renaissance-stijl. Het vertoont een stralenkrans met in het midden een beeld van de heilige Dorothea van Cappadocië. Verder vinden we er een gedenkteken van de gildedeken Frans Anesens, die in 1719 op de Brusselse Grote Markt werd onthoofd wegens zijn vermeende betrokkenheid bij een volksoproer. En ja, de Grote Markt was dus de plaats waar die onthoofdingen plaatsvonden, terwijl we daarnet aan de Hallepoort stonden, ook daar hebben executies plaatsgevonden. In een andere kapel die we daarnet hebben bekeken, die is gewijd aan Margaretha van Antiochië, zien we een prachtig retabel uit het begin van de 16e eeuw. En een van de kapellen is sinds enige tijd opgedragen aan Onze Lieve Vrouw van Shestokova. En dat heeft te maken met het feit dat dit de parochiekerk is van de Poolse gemeenschap in Brussel. En dat zie je hier overal. Je ziet hier de barmhartige Jezus, verwijzend natuurlijk naar de heilige zuster Faustina. Ik heb een portret gezien van de heilige pater Maximiaan Kolbe, de heilige paus Johannes Paulus II. Allemaal verwijzingen naar Polen. En hier en daar ook trouwens verschillende teksten en dergelijke meer in de kerk die vertaald zijn in het Pools. En voor liefhebbers van de geschiedenis kan je hier ook andere grafmonumenten terugvinden, onder andere dat van Charles Dauvigne, een voorzitter in onze gewesten van de private raad van de Spaanse koning Filipe IV. En het indrukwekkende zwart-wit marmeren praalgraf kan men hier zien, een werk van de Brusselse beeldhouwer Jean van Delen. Een ander grafmonument behoort toe aan Karel Alexander, de hertog van Croisy, vermoord in 1624 in zijn paleis aan de Brusselse Ursulinestraat door zijn page die hij had beledigd. U ziet een kerk vol geschiedenis, een verrassing eigenlijk ook hier in Brussel, met ongelooflijke prachtige kunstwerken. U bent van harte uitgenodigd om eens een bezoekje te brengen dus aan de parochiekerk van de Poolse gemeenschap in Brussel, de Kapellenkerk. Ik kijk hier even op onze kaart om te zien waar wij hierna naartoe zullen gaan. En de volgende halte ligt hier niet ver af. En dat is ook opnieuw een kerk, Onze Lieve Vrouw ter Zavel en het vlakbij gelegen Egmond Paleis.
Op amper een steenworp van het Koninklijk Paleis in Brussel en binnen de historische vijfhoek van de stad, daar vinden we de van oorsprong 15e eeuwse Onze Lieve Vrouw ter Zavelkerk. In het begin van de 13e eeuw zal Hendrik de I, de toenmalige hertog van Brabant, het edel serment der kruisboogschutters erkennen als gilde en aan hen een aantal privileges schenken, onder andere het recht om een perceel aan de Zavel, een zanderig kleiland buiten de omwalling van Brussel, te gebruiken als oefenterrein. Zowat een eeuw later, in 1304, verwerft de gilde van de broeders en zusters van het Sint-Jans gasthuis een aanpalend terrein, waarop ze prompt een bescheiden kapel laten bouwen, ter ere van de Moeder Gods. Vervolgens komt een zekere Beatrice Soetkens op het toneel. Het bedehuisje zou heel snel te klein worden om de stroom van pelgrims en andere vrome mensen het hoofd te bieden. En vrij vlug wordt dan ook besloten om de kapel te vervangen door een heuse kerk. Wat is er nu gebeurd? In 1348, onder hertog Jan III van Brabant, is Brussel op dat moment in volle ontwikkeling en groeit de stad dus ook in belang. Ze telt op dat moment binnen haar stadsomwalling zo'n 40.000 inwoners. En dat was evenveel als het toenmalige Londen. In dat jaar was er een zeer godvruchtige Brusselse vrouw, Beatrice Soetkens. En zij krijgt een visioen waarbij de heilige maagd Maria haar opdroeg om in Antwerpen het miraculeus beeldje van Onze Lieve Vrouw op het Stoksken te ontvreemden en naar Brussel over te brengen, waar het in de kapel van de kruisbooggilde moest geplaatst worden. Een feit is dat Beatrice zich onverwijld per boot naar de Antwerpse Onze Lieve Vrouw-kathedraal haastte, waar ze het beeldje wegnam. De koster, die de diefstal bemerkt had en haar wilde tegenhouden, stond plotseling stokstijf, als door de hand Gods geslagen, en moest de roof machteloos aanzien. Beatrice spoedde zich daarna terug naar Brussel, maar vanwege een flinke tegenwind en het nu stroomopwaarts moeten roeien, verliep die terugtocht moeilijk. Tot er plotseling hulp kwam, vanuit de hemel, en het bootje moeiteloos voortstuwde en liet stranden vlakbij het oefenterrein van de schuttersgilde. Zo vertelt althans de legende. Geïntrigeerd door de onverwachte komst van een boot, omhuld door een mystieke waas van licht en hemelse muziek, ondervroegen de notabelen haar naar het hoe en waarom van deze vreemde gebeurtenis, waarop Soetkens haar verhaal vertelde. En iedereen was het erover eens dat er een heus mirakel was geschied. Het Mariabeeld werd plechtig in de kapel ondergebracht en voortaan als beschermpatrones van de gilde vereerd. Bovendien beloofde men om vanaf dat moment jaarlijks het wonderlijke beeldje in een processie, de zogenaamde omgang, rond te dragen. Wat echter van oorsprong een religieuze optocht was, zal door de eeuwen heen langzamerhand een meer wereldlijke invulling krijgen. Vanaf het halverwege van de 16e eeuw evokeerde de praalstoet immers niet enkel de wonderbaarlijke legende, maar werd de processie eveneens verweven met de plechtige intrede in Brussel van keizer Karel V, die er in 1549 aan de bevolking zijn zoon Philips II voorstelde. Sinds verscheidene jaren trekt dan in Brussel op de eerste donderdag van juli en de dinsdag daaraan voorafgaand deze omgang opnieuw door de stad. Een evenement dat vaak door duizenden toeschouwers wordt gadegeslagen. Hoewel de juiste bouwdatum van de kerk niet met zekerheid is vast te stellen, wordt algemeen aangenomen dat dus de kerk zelf rond het begin van de 15e eeuw gebouwd werd. Kronieken en documenten, daterend uit 1435, verwijzen immers naar de muurschilderingen van heiligen in het koor, en bewijzen zo dat dit gedeelte van de kerk toen reeds voltooid was. De mystiek van het wonderbaarlijk Mariabeeldje was zo groot dat vrij snel heel wat adellijke families zich in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe godshuis wilden vestigen, hetgeen trouwens grotendeels ook de verklaring is voor de zeer rijke binnenafwerking van het kerkgebouw. Je merkt onmiddellijk dat het geen doordeweekse parochiekerk is. In de hoek van de rechterbeuk treft de kunst- en geschiedenisliefhebber al een eerste verrassing, namelijk de grafsteen van Claude Bouton, kamerling en lid van de Raad van State onder Karel V en toeziend voogd over prins Willem van Oranje, alias Willem de Zwijger. En vlak daarbij zien we het relieksgerijn van de heilige Wivina, patrones tegen koorts, mond en klauwzeer. Het verhaal wil dat zij het ouderlijk huis ontvluchtte op zoek naar God en in Brussel aan het hof van de toenmalige hertog van Brabant, Godfried de Eerste met de baard, terechtkwam, aan wie ze een geschikte plaats vroeg om een congregatie te stichten. Godfried was zeer gelovig en gaf haar dus een terrein buiten de Brusselse stadsomwallingen, waar zij prompt als abdis een klooster voor zusters stichtte volgens de regels van Benedictus. Tijdens de Franse overheersing moesten de kloosterzusters de abdij ontruimen en vertrouwden zij de relieken van hun eerste abdis toe aan de priester van de Zavelkerk. Men vindt er ook enkele prachtige gebrandschilderde ramen en het Vlaamse schitterende drieluik daterend uit het midden van de 17e eeuw, de Verrijzenis van Christus, van Michiel Coxie. De kerk is ook bekend omwille van twee schitterende barokke rouwkapellen van de familie Tourne und Taxis. Aan beide zijden van het koor in de tweede helft van de 17e eeuw werden die bijgebouwd, namelijk eentje aan een Sint-Ursula toegewijde kapel, met sierlijk in zwart en wit marmer uitgevoerde sculpturen, en de zogenaamde Sint-Markoen-kapel, patroon van de apothekers en lakenhandelaars. Interessant is dat pal recht tegenover de kerk er een residentie, een woning was, een heel groot huis van de familie Tourne und Taxis, en dat zij er als keizerlijke postmeesters in 1516 de eerste internationale postdienst stichten. En dan zijn er heel wat periodes geweest van restauraties, hè, want van zo'n gebouw te onderhouden, dat vraagt veel werk. Een absolute de moeite om het kerkgebouw te bezoeken, maar helaas was het niet mogelijk om opnames te maken aan of in de kerk, vooral door een grote toestroom van toeristen op dat moment. En bovendien werd er ook gevraagd om geen opnames te maken. Dus dat hebben we natuurlijk ook gehoorzaamd. En dan zijn we een klein beetje verder gewandeld tot aan het park, zeg maar. Er is een klein parkje voor het Egmond Paleis. En daar hebben we een moment gezocht van gebed, maar ook om even stil te staan bij de geschiedenis van het Egmond Paleis.
En u hoort het, beste luisteraars van Radio Maria, de Angelus-klok op de achtergrond. Voor ons de gelegenheid om hier in het park vlak voor het Egmond Paleis te bidden. We gaan samen het Angelus bidden en dan ga ik u wat meer vertellen over de geschiedenis van dit bijzonder statige gebouw in Brussel. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Jawel, het doet toch iets zo in het midden van een bruisende stad even bidden. Mensen kijken er een beetje vreemd van op. Maar we gaan het niet aan ons hart laten komen, integendeel. We staan hier, zoals u kan horen, vlakbij een fontein aan het Egmond Paleis in Brussel. En als we de geschiedenis van dit gebouw opnieuw willen traceren, dan moeten we teruggaan naar het jaar 1548. Want in dat jaar woont de prinses van Gavre, Françoise van Luxemburg, in Brussel en koopt ze een rij huizen in het Brusselse. Ze laat die slopen om er vervolgens een stadsresidentie te laten optrekken. Maar het is uiteindelijk haar zoon, Lamoraal van Egmond, het tweede kind uit haar huwelijk met de graaf van Egmond, Jan de Vierde, die de werken aan het paleis zal verder zetten en er ook zijn naam zal aan geven. In 1564 is het paleis vrijwel volledig afgewerkt in een voornamelijk Vlaamse renaissance-stijl en wordt het ook met de nodige luister plechtig ingehuldigd. Nu, lang heeft hij niet kunnen genieten van zijn Brusselse residentie. Verwikkeld in vermeende politieke intriges met andere edellieden, waaronder Willem van Oranje, wordt hij in 1567 valselijk beschuldigd van hoogverraad. En op bevel van de Spaanse koning Philips II gearresteerd en opgesloten. U herinnert zich de pelgrimstocht die we gemaakt hebben in Leuven en toen zijn we voorbij het kasteel van Arenberg gekomen, waar de geschiedenis van de KU Leuven mee verbonden was en waar we ook iets mee hebben over kunnen vertellen. Wel, begin 18e eeuw zal Leopold Philips van Arenberg, de toenmalige hertog van Arenberg, huwen met Maria Clara, de dochter van Lodewijk Philips van Egmond. En zo komt de vroegere residentie in de handen van de familie Arenberg. En hij zal opdracht geven om het paleis ingrijpend te verfraaien. Zo werd het ereplein afgesloten met een monumentaal portiek, samen met de hoofd- en rechtervleugel gerestaureerd, in een neoclassistische stijl. En het zal ook verder doorgaan. Verschillende architecten zullen eigenlijk verfraaiingen en uitbreidingen toevoegen aan het paleis. Met een oppervlakte van 1,5 hectare kan men niet meer spreken van een tuin, maar van een park. In 1918 wordt het Egmond Paleis van de Arenbergs, eigendom van de stad Brussel, die het enkele decennia later doorverkoopt aan de Belgische staat. Tussen 1966 en 1971 wordt het gebouw opnieuw grondig gerenoveerd, waarna het wordt overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. En sindsdien fungeert het paleis dus als locatie voor de ontvangst van staatshoofden, het organiseren van internationale congressen, seminaries en colloquia. En met de installatie begin 21ste eeuw van een kinderdagverblijf in de vroegere stallen kreeg het gebouw ook nog eens een sociale functie erbovenop. En zo zetten wij onze route verder op een steenworp eigenlijk van Onze Lieve Vrouw ter Zavel. De kerk is een beetje meer toeristisch toch. Je merkt dat daar meer toeristen naartoe komen. En het was dan ook helaas niet mogelijk om opnames te doen binnen het gebouw zelf. Het is opgehouden met regenen en we gaan dus langzamerhand verder op onze pelgrimstocht en nemen u graag mee.
We gaan dus van het Egmond Paleis in de richting van het Koningsplein. Aan de linkerzijde komen wij voorbij de gebouwen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Dat is het officiële werkterrein, zeg maar, van de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en de federale culturele instellingen, als ook van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. Lopen we dan nog wat verder, dan komen wij voorbij het huidige Rekenhof, het voormalige paleis van de graaf van Vlaanderen. En later nog is het ook de residentie geweest, zeg maar, of de hoofdzetel van de Bank van Brussel. Het is een gebouw daterend van 1776. Het heeft een goede 5 jaar geduurd eer het voltooid was. Het zal gravin Brigitte van Thierry Montempluive zijn die uiteindelijk zal toestemmen om daar een residentie te bouwen. En na haar overlijden zal het haar neef zijn, de markies Arconati, toenmalig burgemeester van Brussel, die het gebouw in zijn bezit nam, voordat zijn neef het op zijn beurt erfde. Van 1834, dus 4 jaar na de stichting van België, tot 1839 was daar het ministerie van Oorlog gevestigd. En vervolgens werd het de thuishaven van de koninklijke Athénée de Bruxelles van 1861 tot 1865. De huidige naam dankt het gebouw aan Philippe van België, de toenmalige graaf van Vlaanderen en derde zoon van de eerste koning der Belgen, Leopold I, die het gebouw in 1866 kocht en er dan ook introk. Na zijn huwelijk met Marie de Hohenzollern-Sigmaringen. Ook interessant om te weten, dat is dat het in dit paleis is dat prins Albert werd geboren op 8 april 1875, de latere koning Albert I. In 1920 zal deze koning Albert I het gebouw doorverkopen aan de Bank van Brussel. En in 1982 wordt het verkocht aan de Belgische staat. En sinds januari 1984 vinden we er de zetel van de Rekenkamer, het Rekenhof. Wel, dat Rekenhof werd kort na de Belgische onafhankelijkheid opgericht. Het is eigenlijk een van de oudste overheidsinstellingen van ons land. En dat is al een voorproefje op de plaats waar ook de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het kabinet van de eerste minister te vinden is. Op 30 december 1830 zal het Nationaal Congres het decreet houdende de oprichting van het Rekenhof goedkeuren. Eerste leden worden aangesteld op 5 en 6 januari 1831. Artikel 116 van de Grondwet, die op 7 februari 1831 werd goedgekeurd, dat is het huidige artikel 180 van de zogeheten gecoördineerde Grondwet, bekrachtigde definitief het bestaan van deze nieuwe instelling. En dat decreet van 1830 werd op 29 oktober 1846 vervangen door de wet op de inrichting van het Rekenhof. En sindsdien is het ook verschillende malen gewijzigd. En zo kwamen we op het Koningsplein met de indrukwekkende Sint-Jacob op Koudenbergkerk. En uiteraard wilden we daar graag binnengaan. Het is een bijzondere kerk, omwille van het feit dat het de koninklijke parochie is. En dan vertellen we u een volgende keer graag wat meer over een bijzondere loge die men in de kerk kan vinden. Het is ook de bisschopskerk, bisschopszetel voor het militair ordinariaat van België. Het leger heeft eigenlijk zijn eigen bisschop en in ons land is dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Helaas stonden we voor een gesloten deur, maar niet getreurd. We zijn eerst wat verder gegaan en een klein eindje verder vinden we al een andere plaats waar we zeker halt kunnen houden. Het Koninklijke Paleis en het Warandepark. En dat spreekt van de stichtingsgeschiedenis van België.
En opnieuw een klein stukje verder komen we op een plaats die door velen van u gekend zal zijn, ofwel heeft u ze al bezocht, of u heeft ze zeker op televisie gezien. Maar deze plaats waar ik nu sta heeft eigenlijk te maken met een opera die werd opgevoerd in 1828 voor het eerst in Parijs. 2 jaar later zou hij ook in Brussel worden opgevoerd en dat zou het begin zijn van de Belgische Revolutie. Jawel, ik sta vlakbij het Koninklijke Paleis van Brussel en dat is als het ware het werkbureau van onze koning, Filip, en ook van zijn echtgenote, koningin Mathilde, heeft hier haar officieel bureau. Koning Filip, wanneer hij in België is, komt hier iedere dag werken. Als ook zijn echtgenote natuurlijk, naast de vele andere opdrachten die zij uitvoeren buiten het paleis, vele bezoeken die ze brengen, om onder andere organisaties en bepaalde gevoeligheden in de maatschappij onder de aandacht te brengen. Het is maar één van de vele taken die de koning, de koningin en de ganse koninklijke familie zeg maar op de schouders nemen. Maar om te kunnen spreken over een koning en over een koninklijk paleis, ja, dan heb je eerst een koninkrijk nodig. En het koninkrijk België is gesticht in 1830. Daarvoor was er dus geen sprake van België of van dit koninkrijk. Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays je dois la vie, il me devra sa liberté. Heilige liefde voor het vaderland, geef ons de moed en trots. Aan mijn land dank ik mijn leven, het zal aan mij zijn vrijheid te danken hebben. Ja, dat zal een tekst zijn die voor altijd van betekenis is voor ons Belgen. Want na deze tekst uit de opera La Muette de Portici van Aubé bleven de Brusselaars, de toekomstige Belgen, deze zinnen maar herhalen. Vive la liberté! Leve de vrijheid, en die schreeuw zou uiteindelijk leiden tot het plunderen van het herenhuis van uitgever Libri Bagnano en de brand in het huis van minister Van Manen. De vele werklozen zouden de dag erna hun woede koelen op de mechanische weefgetouwen en stoommachines, die ze verantwoordelijk achten voor het verlies van hun werk en hun waardigheid. Het revolutionaire vuur zou zich in de uren daaropvolgend verspreiden naar Luik, Namen, Bergen, Leuven, Huy, Verviers en vele andere steden. We gaan luisteren naar een stukje muziek dat ons meeneemt naar dat beslissende moment. Zeg maar de barensweeën van de geboorte van België. Dit lied dat bleef nazinderen in de harten van de Zuiderlingen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het conflict tussen Noord en Zuid, tussen katholieke en liberale Franstaligen enerzijds en protestantse Nederlands sprekenden, de weigering van het Zuiden om op te draaien voor de gigantische staatsschuld die het Noorden had opgebouwd, de ongelijke verdeling van de ministerposten en het Zuiden dat moest dienen als kanonnenvlees in oorlogen, de voorgestelde grondwet die maar niet gestemd raakte en vooral bedoeld als druk op de monarchie om de autocratie op te geven en verantwoordelijkheid te geven aan de ministers, het was een tijd waarin de liberalen hun anticlericale sentiment voor een korte tijd leken op te bergen. Vooral onder invloed van enkele jonge snaken, die op hun beurt werden beïnvloed door de strijd in Frankrijk tegen koning Karel de Tiende. Ze geloofden in godsdienstvrijheid als onderdeel van het vrijheidsdenken, en dus aanvaarden ze de katholieke kerk als bondgenoot, en naast hun liberale idealen speelde het natuurlijk ook mee dat hun carrière weinig kansen had in het vernederlandste koninkrijk, daar ze zelf Franstalig waren. En dan in de kerk kreeg je een stroming die sterk beïnvloed werd door een Franse priester-filosoof, eerwaarde heer Lamennais, strijdend voor een sterke scheiding van kerk en staat, vrijheid van onderwijs en drukpers, met de poging om ook het onderwijs en de inrichting ervan in handen te geven van de bisschoppen. Op die manier kunnen we zeggen dat er eigenlijk bruggen werden gemaakt tussen de liberalen en de katholieken, wat de sfeer deed omslaan naar revolutionair vuur, aangevuurd door de Juli-revolutie in Parijs. In het Vlaamse straatbeeld zag men plots drie W's opduiken. WWW, nee, dat was niet het begin van het internet, dat was nog even ver weg, maar het was wel een verwijzing naar het protest tegen de toenmalige Nederlandse koning. Wij willen Willem weg. Wilde Willem wijzer worden, willen wij Willem weer. De oproep tot het bevrijden van het land, die te horen was in de muziek van de Stomme van Portici, was de druppel die de revolutionaire emmer deed overlopen. Het eeuwige getwijfel van koning Willem de Eerste liet de revolutie aanzwellen en hij zond zijn leger naar Vilvoorde. 6.000 man, later zelfs 12.000, geleid door zijn zoon, prins Frederik. En ondertussen werd de kroonprins naar Brussel gestuurd om de eisen van de revolutionairen te horen. Belgische onafhankelijkheid onder de Nederlandse kroon. De koning aarzelde opnieuw en op het moment dat de Staten-Generaal alsnog besloot om in te gaan op de eis, enkele weken later, was het al te laat. En ik sta hier in het Warandepark, vlak voor het paleis van Brussel. Het Koninklijk Paleis van Brussel ligt dus een groot park dat aan de andere zijde leidt tot aan de Wetstraat, zeg maar het politieke centrum van ons land. Het is op deze plaats, in het Warandepark, dat de finale slag heeft plaatsgevonden. Het regeringsleger hier werd overspoeld door de Brusselaars en sympathisanten en idealisten, zelfs met steun vanuit Parijs. Toen het regeringsleger, waarvan 2/3 Zuid-Nederlanders, na 4 dagen strijd met honderden doden en gewonden aan beide zijden, in de nacht van 26 op 27 september opbrak, begon de scheiding pas echt. Tijdens deze gevechten in het park van Brussel kwam een revolutionaire regering tot stand, het voorlopig bewind. En deze zouden op 4 oktober de onafhankelijkheid van België uitroepen. We staan dus echt als het ware op de grond waar die laatste slag heeft plaatsgevonden, de strijd om het onafhankelijke België en dat er uiteindelijk zou toe leiden dat het Koninkrijk België gesticht werd en de Nederlanders werden buiten gebonjourd. En die, ja, zeg maar, die tegenkanting tegen de Nederlanders, die zit zelfs verankerd in onze grondwet. Zo mag bijvoorbeeld onze kroonprinses niet huwen met een Nederlander. Ja, heel bijzonder, hier zo in het Warandapark, vlakbij het Koninklijke Paleis. Nu, interessant is ook om even te gaan kijken naar de geschiedenis van het Koninklijke Paleis zelf. En als we het willen hebben over de geschiedenis van het Koninklijke Paleis, dan moeten we eigenlijk gaan kijken naar het gebouw dat er eerst stond. En dat was gigantisch. We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar op dezelfde plaats heeft een gigantisch paleis gestaan, het paleis op de Koudenberg, hoog boven de stad Brussel. Op de heuvel van de Koudenberg was van de 11e tot de 18e eeuw de trots van menig vorst en van vele landvoogden dit paleis. Nu, in de nacht van 3 op 4 februari 1731 zou het helemaal afbranden. En 40 jaar lang bleven de weinige restanten onaangeroerd om uiteindelijk gesloopt te worden en plaats te maken voor de aanleg van de huidige Koningswijk. Ja, het heeft een enorme geschiedenis, het paleis. Al reeds ergens in de 11e eeuw zou hier dus een versterkt kasteel gestaan hebben, wat snel de vesting, de verblijfplaats werd van vorsten en prinsen, en daardoor ook echt het politieke machtscentrum van onze gewesten. Vanaf de 13e eeuw werd de burcht opgenomen in de perimeter van de eerste Brusselse stadsomwalling, waar we het al over gehad hebben aan de Hallepoort, en verkreeg het hertogelijke kasteel spoedig zijn eerste belangrijke architecturale wijzigingen onder de regeringsperiode van Wenceslas en Johanna van Brabant. In het midden van de 14e eeuw zal dan de bouw van de tweede stadsomwalling ertoe leiden dat het vroegere defensieve karakter van het kasteel geleidelijk aan plaats maakte voor een echt woonpaleis. Door het overlijden van de laatste hertog van Brabant en door de toetreding van Brabant tot het Bourgondische Rijk zal Brussel binnen de kortste keren een steeds belangrijkere politieke en economische rol te vervullen krijgen binnen het toenmalige geografisch Europa van de grootmachten. De latere Zuid-Nederlandse humanist Justus Lipsius zou het noemen conditor imperii Belgici, letterlijk stichter van het Belgische Rijk. En dus Philips de Goede die kwam hier dan wonen in het Koudenbergpaleis. Ook keizer Karel de Vijfde, de absolute heerser over de Nederlanden, keizer van Duitsland, koning van Spanje, zal ongetwijfeld eigenlijk de beroemdste, meest luisterrijke monarch geweest zijn die ooit in het paleis van Koudenberg heeft gewoond. En ook onder zijn bewind zou het opnieuw verder uitbreiden. Ook de aartshertogen Albrecht en Isabella hebben hier hun verblijf genomen in de 17e eeuw. Hier zetelde namelijk de keizerlijke regering. Tot dus die fatale brand die ervoor zorgde dat het paleis niet meer kon hersteld worden. En het is zo dat dus na de brand in 1731 het hele complex in 1774 werd afgebroken en verschillende gebouwen in klassicistische stijl rond dit Warandepark werd gebouwd. Aan de kant van de Koudenberg kwamen daar twee officiële gebouwen, de ambtswoning van de gevolmachtigde minister en die van de militaire bevelhebber. Daardoor werd het dus ook de zetel van de politieke macht in de zuidelijke Nederlanden. Zo zal tijdens de Brabantse omwenteling hier het soeverein congres zetelen, de regering van de Verenigde Nederlandse Staten. En ook na de annexatie door Frankrijk resideerde op deze plaats de Franse prefect. Bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat was dan in 1815, werd bepaald dat de koning toch een deel van het jaar in Brussel zou resideren. Maar omdat er niet echt een paleis beschikbaar was, kreeg de nieuwe koning Willem I de twee ambtswoningen ter beschikking. En dus later zijn er uiteraard nog verschillende verbouwingen gebeurd aan het gebouw, tot het uiteindelijk de vorm kreeg die het vandaag de dag heeft. Zo hebben we toch het Koninklijke Paleis en haar geschiedenis en het paleis dat ervoor gebouwd was wat beter kunnen leren kennen, als ook de opmerkelijke geschiedenis van het Warandepark. Ja, als je hier rondloopt zou je het misschien niet vermoeden dat het ooit het slagveld geweest is van de laatste slag om de onafhankelijkheid van België mogelijk te maken. Aan het Koninklijke Paleis is ook het Bellevue Museum verbonden, waar onder andere een deeltje te weten te komen is over dat oude paleis, het Koudenberg Paleis, en waarbij het ook mogelijk is om onder Brussel te gaan wandelen. Het is namelijk zo dat er nog heel wat straten, onder andere de Isabella-straat, daterend uit de 17e eeuw, daar te bezichtigen is. Dat bezoek zou ons echter te ver leiden, dus wij gaan onze tocht verder zetten.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door de Brusselse binnenstad. Een volgende keer ontdekken we dan heel graag samen de Sint-Jacob op Koudenberg en zullen we kort op onze weg even terugkeren op onze stappen. Dat is ook goed om dat af en toe te doen in het leven, ook voor de pelgrim. We bezoeken de kerk en treffen er nog Vanessa helemaal vanuit Italië en gaan ook met haar in gesprek en zetten zo onze weg opnieuw door het Warandepark dan verder richting de Wetstraat en de andere plaatsen die we nog in Brussel zullen bezoeken. Ik dank u van ganser harte dat u opnieuw bent meegestapt en dan hoop ik dat u ook een volgende keer uw wandelschoenen aantrekt en samen met ons op pelgrimstocht gaat. Graag tot een volgende keer.